kon vanaf 20 euro inleggen. Dus je had er een paar die lekker 100 euro deden. Maar je had ook mensen die 15 of 20.000 erin hebben gelegd.
De tekorten in de IT zijn enorm. Jobboards staan vol met vacatures. Maar hoe zorg jij als IT-talent er nou voor dat je precies die plek vindt die bij jou past? In Studio Novi stel ik, Sjors, directeur van Novi, samen met mijn collega Elin, werkgevers voor aan jou. Zo kom je meer te weten over hun uitdagingen, cultuur en doorgroeimogelijkheden. Welkom bij Studio Novi. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Studio Novi. We gebruiken deze podcast om jong IT voor te stellen aan werkgevers in IT. Maar als nieuw talent hoef je natuurlijk niet aan de slag te gaan bij een werkgever. Je kunt er ook voor kiezen om je eigen organisatie op te bouwen. En daar heeft Lara Godschalk voor gekozen. Lara is naast ondernemer ook student van Novi binnen onze bootcamp Fullstack Developer. Maar haar start-up heet Your Epic. Een app voor ouders om op een unieke manier de eerste 4 jaar van hun kind vast te leggen. En Lara is vandaag bij ons in de studio. Welkom Lara.
Ja, welkom. Ja, dankjewel. Superleuk.
Ja. Hey, en jij werkte eerder al bij IBM en bij Ordina. Je had een mooie carrière opgebouwd. Wat doet iemand besluiten om dan het roer om te gooien en voor het onzekere bestaan van een zelfstandige ondernemer te kiezen?
Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Ik ben van nature iemand die dingen verzint. En nou kan je natuurlijk van alles verzinnen, maar dat moet dan wel passen bij een bedrijf. En ik had op een gegeven moment dit idee om een app te maken voor ouders, zodat ze op een hele makkelijke manier de eerste levensjaren van hun kind kunnen vastleggen. Mm-hmm. Ja, dat paste toch niet bij Ordina om dat zomaar even te maken. En ik kreeg eigenlijk op dat moment iemand bij mijn tafel en die zei, ik vind dit zo'n tof idee. Als je dit gaat doen, dan krijg je morgen een ton om te starten. En toen dacht ik, nou, ten eerste ben ik er dan met een ton. Ja. En dan begint het eigenlijk pas. Want dan ga je bedenken, oké, hoe ga ik dit vormgeven? Er was een architect daar die zei, nou, ik help in ieder geval met een basis. En dan komt er ook een heel financieel aspect. Maar dat idee was er. En ja, zo begint dat. Je moet gewoon een idee hebben en denken, ik ga het doen.
Maar met het idee liep je dan al heel lang rond? Of?
Nou, dat is wel mooi. Ik werd 30 op een gegeven moment. En toen kreeg ik van mijn ouders eigenlijk mijn jeugd in handen. Mm-hmm. Een fotoboek met al mijn jeugdfoto's. Zelfs cassettebandjes met mijn stem en met de stem van mijn moeder erop. Videootjes, dvd'tjes. En ik vond dat echt super waardevol. En ik ben zelf geadopteerd. Mm-hmm. Dus misschien daarom vond ik die eerste levensjaren wel heel erg belangrijk. Maar ik merkte dat heel veel mensen toch wel dat leuk vinden om terug te zien van zichzelf. En mijn moeder, ja, die had eigenlijk de luxe dat ze een fotorolletje had waar 34 of 24 fotootjes op konden. Maar wij hebben natuurlijk een telefoon waar je ongelimiteerd foto's mee kan maken, video's mee kan maken. Ja, wat zeg je dan tegen je kind later? Hier is de Google Drive succes. Dus ik dacht, nou, dat moet gewoon anders. Laat ik eens kijken als we nou een app maken. En die app, dan krijg je opdrachten. Oh ja, dat is leuk. Een paar opdrachten per week. Dan wordt het niet zoveel. Dan wordt het behapbaar. Hoe ga ik die opdrachten maken? Wat gaan we? Ja, hoe werkt dat dan? Nou ja, voor je het weet heb je gewoon een idee voor een app. Het is een app dat je zet het op je telefoon. Je krijgt een paar opdrachten. En als je die opdrachten maakt, dan heb je aan het eind van elk levensjaar een hele mooie digitale tijdlijn voor je kind. En zo is het begonnen.
Hmm. Had ik verwacht dat je ging vertellen dat jij zelf als jonge ouder dacht van hoe geef ik hiervoor? Maar dat,
Nee, ik heb zelf geen kinderen, maar ik ben natuurlijk wel kind. En ja. Ik vond het heel leuk dat mijn moeder dit aan mij gaf. En toen zei ik ook tegen mama van wat fijn dat je dit hebt gedaan. En eigenlijk zou elke ouder dat moeten doen. En ik zie dat elke ouder dit probeert. Een babyboekje maken. Bij de eerste gaat dat ook nog vaak. Met name het eerste half jaar. Ja. En vervolgens, nou jij weet het denk ik. Ja. Bij de tweede veel minder foto's, veel minder filmpjes. Minder tijd om dingen op te schrijven waarvan je denkt, oh dat is leuk voor later. En waarom dan niet die technologie gebruiken?
Ja. En dan heb je het eigenlijk over met name een idee waarbij jij denkt, hier zou behoefte aan moeten zijn of mensen zullen dit probleem hebben. Heb je dat ook getoetst bij mensen? Ik bedoel, ben je met jonge ouders gaan spreken over hoe doen jullie dit nu? Of hoe ben je dat voor de verder vorm en inhoud gaan geven?
Nou, wat je merkt is dat elke ouder eigenlijk wel een opgroeiboekje probeert te maken op een of andere manier. Hè. Dus het eeuwenoude fotoboekje natuurlijk voor kinderen. Je hebt bij de boekhandels zo'n vertelboekje. Daar kan je opschrijven, dingetjes vertellen over hoe je zwangerschap is geweest, noem maar op. Dus het principe is eigenlijk niet zo nieuw. We hebben het alleen in een nieuw jasje gestoken. We hebben gebruik gemaakt van technologie. In plaats van dat je het nu opschrijft, ja, tik je het in je telefoon. Notificaties, zodat je elke week een paar opdrachten krijgt. Dat je niet het vergeet. Mm-hmm. We hebben gezegd, nou, we willen alle mediatypen erin. Dus we hebben bijvoorbeeld ook een opdracht. Schrijf wat je van jezelf herkent in je kind. Of zing eens het slaapliedje in. Maak een foto van de kinderkamer. Dus we hebben nou meer dan 600 vragen nu voor de leeftijd van 0 tot en met 4. En dat hebben we ook gemaakt met orthopedagogen, met psychologen, maar ook met ouders. En gekeken van wat vind je nou leuk als je volwassen bent om later van jezelf terug te kijken.
Ja, en op een gegeven moment denk je, nou, ik heb een oplossing voor een probleem dat deze doelgroep misschien
heeft.
Ervaart. Hè?
Ja.
Of op een gegeven moment stel je vast dat dat zo is. Maar dan is het nog geen bedrijf.
Nee.
Ik bedoel, er komt dan een hele nieuwe dimensie natuurlijk ook vrij van hoe gaan we hier geld mee verdienen.
Ja, dat klopt. Wat ik net vertelde is dat er dan iemand komt die zegt, je krijgt een ton. Dat is natuurlijk hartstikke leuk, maar uiteindelijk moet je daar wel...
En redelijk luxe voor iemand die gewoon met een idee rondloopt.
Ja, dat was echt heel erg luxe. Zo gaat dat echt nooit, kan ik wel vertellen.
Nee.
Dus ja, je moet op een gegeven moment ook wel echt een goed verhaal hebben. Wat wordt je verdienmodel? Je gaat kijken naar vergelijkbare producten. Die zijn er natuurlijk in mijn vakgebied. Je kijkt, hoe doen zij dat dan? Nou, met name subscription modellen. Nou, dat reken je uit. Je maakt business modellen. Je toetst het bij allerlei banken. Van is dit wat? Werkt dit? Ook gewoon heel veel gebruik gemaakt van eigen netwerk. Mensen die in de financiële sector zitten. Mensen die bij platforms zitten voor crowdfunding. Om maar gewoon eens te kijken van gaat dit wel vliegen, financieel ook.
Mm-hmm.
Dus dat is heel erg belangrijk om te doen. En dat is een stuk wat je eigenlijk als techneut, want ik ben dat nu aan het doen. Ja, dat wordt eigenlijk niet echt meegenomen. En daarom vind ik het ook zo leuk om dat hier nu te vertellen.
Want is die zoektocht inmiddels achter de rug? Heb je het verdienmodel gevonden?
Ja, het verdienmodel hebben we gevonden. Dus dat is een subscription model, 2,50 per maand. Het is goed opschaalbaar, dit product. Het is ook altijd heel belangrijk om naar te kijken. Ja. Van, is je product opschaalbaar? Nou, bij ons is het zo, we hebben een database van 600 vragen. Nou ja, die zijn nu in het Nederlands, in het Engels. Maar goed, het vertalen naar het Frans, het Spaans, Italiaans, dat is natuurlijk een eitje. Dus daar kijken we natuurlijk naar. En het is nu een kwestie van lekker doorpakken en groeien.
Ja, oké. Okay. En ik denk, dan als je het hebt over een verdienmodel, dan heb je het enerzijds over, oké, dat moet, je moet het kost iets en dat kan een subscription model zijn of een one-off fee. Maar het gaat natuurlijk ook verder, de acquisition costs. En was dat voor jou, was dat een hele nieuwe wereld? Of heb je dat allemaal zelf moeten gaan leren? Hoe ben je dat aangegaan, die uitdaging?
Ja, het is met name, was het voor mij heel veel lezen van hoe werkt dit. Nou, er zijn tal van boeken, dat gaat over startups. Wij hebben de app laten ontwikkelen in Maleisië. Waarom? Om gewoon te kijken van waar kunnen we redelijk goedkoop de apps laten bouwen. Maar ook natuurlijk een enorme ervaring, want we waren daar een paar maanden in het jaar bij het ontwikkelteam. En het is een kwestie van heel veel lezen, van wat komt er allemaal bij kijken. Je moet ook als ondernemer in één keer de juridische kant. Hè? Normaal als je een appje downloadt, dan staat er ga je akkoord met de algemene voorwaarden. Nou, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar over het algemeen klik je ja. Maar ja, nu moest ik hem zelf schrijven. Nou, dan ga je toch eens even kijken bij concurrenten en bij andere grote bedrijven. Van wat hebben ze hier nou in staan? En wat is nou verplicht wat je erin moet zetten? En wat niet. Dus dat is, het is een ontzettend leuk proces, maar het is heel intensief. Maar je leert er verschrikkelijk veel van.
En je hebt dus heel veel gelezen ook.
Heel veel.
Wat is achteraf de Bijbel gebleken?
Ja, nee, niet gewoon heel erg goed kijken hoe anderen het ook doen.
Okay.
En toch ook gewoon advies inwinnen. Je kan maar beter even toch een jurist bellen van, hey, hoe zit dit? Moet dit of hoeft dit niet?
Hmm.
Dan dat je het doet en je bent bang of hey, en dat gaat mis. En met name bij ons, want het gaat over kinderen, data van kinderen. Kinderen die in bad zitten of weet ik veel wat. Dus wij moeten wel echt even kijken van oké, hoe beveiligen we dit en hoe werkt dit? Want je kan dat niet, dat moet gewoon goed gebeuren.
Ja.
En die verantwoordelijkheid moet je wel echt voelen.
je komt uit een situatie waarbij, ik bedoel, je hebt bij IBM gewerkt, je hebt bij Ordina gewerkt. Ik kan me voorstellen dat jij een sterk netwerk hebt. Dat is voor de meeste mensen die met een start-up beginnen vaak niet zo. Hoe belangrijk is dat voor jou? In welke mate heeft jou dat geholpen, denk je, als je daarop terugkijkt?
Ja, wel echt heel erg veel. En ook hierin moet je ook blijven zoeken. Ik was op een gegeven moment gewoon aan het zoeken naar netwerken. Ik ben vrouw. Op een gegeven moment kwam ik bij een bedrijf uit, of een organisatie uit, door vrouwen voor vrouwen, ondernemers. Mm-hmm. Ja, gewoon bellen en zeggen, ik ben ondernemer, jong ondernemer. En ik heb 100.000 vragen. En dan echt zeggen ze allemaal, kom maar. En ja, allemaal belangeloos zeggen ze, kom maar. En hoeveel gesprekken ik wel niet heb gehad met mensen die zeiden van, vertel je verhaal maar even. En dan kijk ik wat ik voor je kan doen.
En dus een brutaal mens heeft de halve wereld.
Ja, zeker. Ja, zeker. Je moet het gewoon mensen opzoeken. En ja, dan merk je ook dat iedereen genegen is om je te helpen. En andersom ook. Ik kreeg een aantal maanden geleden ook. Dan krijg ik van iemand die ik al 100 jaar niet heb gezien, krijg ik een berichtje van, hey, ik zie dat jij een app hebt. Ik zit ook met een idee. Mag ik met je praten? Ja, tuurlijk mag dat. En dat is ook heel leuk, want dan krijg je ook weer heel veel inspiratie van.
Ja.
Ja.
Als je nu kijkt, waar zou je zeggen, welke fase zit je nu met Your Epic, met jouw bedrijf?
Nou, we zitten in de fase dat we lekker live staan in de App Store, in de Play Store. We hebben een webversie.
Hoe lang is dat al?
Nou, het is nu een paar jaar zo. Okay. We hebben heel veel geïnvesteerd in conversie. Dat is echt wel echt super belangrijk voor het neerzetten van een app. Wat is je conversierate?
Heb je het voor de mensen die luisteren, dan heb je het over je marketing inspanning.
Juist, ja.
Tot aan
ja,
het iemand, kopen of ja, het, de subscription.
Nou, en verder, eigenlijk wil je ook weten hoe lang iemand dan je app gebruikt.
Ja.
Dat noem je customer lifetime cycle. Je wil gewoon weten van oké, elke euro die ik uitgeef aan marketing, wat krijg ik daar uiteindelijk voor terug? Nou, in ons geval is het zo, hè, dat is misschien ook goed om over na te denken. We hebben een app, we hebben het over een levensjaar van het kind. Misschien de eerste 4 levensjaren, daar richten wij ons op. Maar wij zien dat ouders, als ze eenmaal gebruiken, toch zeker dat eerste levensjaar afmaken. Want ze zijn begonnen en ze stoppen niet zomaar. Nou, dat zijn belangrijke dingetjes als je een app neerzet. Van oké, bind je iemand nou? En voor hoe lang bind je iemand? Is het een subscription dan per maand? Dus nou, hoeveel maanden inkomsten heb je dan? En was het die euro dan waard? En dat zijn toch conversiestukken die je echt gewoon heel goed moet weten. Want voor je het weet geef je gewoon heel veel geld aan Google voor de advertisement, maar heb je gewoon geen idee of het echt zin heeft.
Nee, dat is natuurlijk ook op zich ook wel een zoektocht. Dat kun je niet alleen maar met marktonderzoek. Dat is ook een kwestie van ervaren, denk ik.
Ja, je moet het. Ook hier is het ook heel veel lezen. Hoe werkt iets? Wij hebben op een gegeven moment een bedrijf in de arm genomen, online marketingbedrijf, en gezegd: nou, dit is ons budget. Wat denk je, hoeveel downloads gaan wij hier nou voor krijgen? Mm-hmm. En los van die download, op het moment dat we gedownload zijn, dan zeggen wij, oké, wil je 14 dagen op proef? Dan hebben we een verificatiebetaling, dit is een bepaald construct, dat zie je vaker.
Ja.
En toen zei het bedrijf, nou, dat is leuk, wij denken wel zoveel downloads te genereren. Nou, zo naïef als ik ben, ik dacht, nou, dat is helemaal top. En op een gegeven moment binnen 2-3 weken een download, jongen, een download. En wij dachten, we konden ons geluk niet op. En toen keek ik, van waar komen die downloads dan vandaan? En die bleken met name uit Vietnam te komen. En toen dacht ik, dat is raar, want wij hebben nog helemaal geen versie in Vietnam. Nou, dan ga je bellen en dan zeg je van, hoe kan dat nou? Oh ja, ja, dan moeten we even kijken. Nou, zij hadden het ook weer uitbesteed aan een bedrijfje en dat bedrijfje, dat kocht gewoon bij games tikken in. En als iemand dan een game aan het spelen was op zijn telefoon, dan moest hij even Your Epic downloaden. En dan kreeg je weer een extra leven of weet ik veel wat,
ja,
wat punten.
Ja, nou, earn-to-play-achtige games, ja.
Maar ja, dat was natuurlijk in Vietnam hartstikke leuk. Maar ja, dan wordt meteen je app er weer afgeramd. Ja, dat schoot natuurlijk helemaal niet op voor ons. Maar dat zijn van die dingen, dat is ergens nu lachwekkend ook om weer terug te zien.
En toen realiseerde jij je, ik moet veel meer gaan kijken naar customer lifetime value dan dat ik moet kijken naar aantal downloads.
Ja. Ja, je moet gewoon dan het ook tegen zo'n bedrijf zeggen van, nou weet je wat, we gaan niet op de download zitten, we gaan op de schaffen ze Your Epic aan en doen ze een verificatiebetaling van 1 cent. Want ook daar zijn toch wel heel veel wetenschappelijke onderzoeken in gedaan. Dat is ook heel leuk om te zien. Er wordt verschrikkelijk veel onderzoek gedaan. Als het gaat om het kijken naar een scherm. Hè, kijken mensen eerst naar links of naar rechts, noem maar op. Maar ook in het gedrag. Wanneer is iemand nou genegen om iets te kopen? En nou blijkt het zo te zijn dat op het moment dat je een 1 cent vraagt... Dat mensen eigenlijk al zich committen.
Nou, panic app.
Ja, hartstikke interessant natuurlijk. Dus, en ook dat is gewoon heel veel lezen. Je moet gewoon googlen, lezen, ja. Hoe werkt iets. Gewoon vragen, bedrijven waarvan je denkt, die doen het goed. Opbellen en zeggen, joh, hoe werkt dat?
Ja.
Dus dat is heel erg
en je
heel
zegt,
leuk.
We zitten nu een paar jaar, zijn we live. Staan ja. We op de App Store. Kun je iets zeggen over je gebruiksaantal? Ik snap dat je dat niet helemaal uit de voet kan doen, maar iets ballpark...
Ja, we zitten nu al rond de 3.000-4.000 kinderen die een eigen tijdlijn krijgen. Dus daar zijn we heel trots op. En wat belangrijk is, is dat we break-even zitten. En dat is voor een start-up altijd wel de eerste mijlpaal. En wat we nu aan het doen zijn, is kijken waar we de app opnieuw... we willen de app opnieuw bouwen. Een van de redenen is dat ik ook hier ben uitgenodigd om eens te kijken van zijn er niet... Ja, jong talenten die zeggen, dit vind ik tof. Ik kan bouwen, maar ik ben ook ondernemer. Want dat is natuurlijk ook wel heel erg leuk.
Ja.
Om die mix te hebben.
Ja, nou die uitnodiging, daar kom ik zo meteen nog even op terug. Vaak zie je in het leven van een start-up, of in ieder geval de cyclus van een start-up, dat moment van break-even ook wel weer een soort T-splitsing is. Hè. Dan ga je toch ook een nieuwe fase in en dan krijg je wat nieuwe aandachtsgebieden. De route tot nu... Die heeft jou dus een paar jaar gekost, vertel je.
Ja.
Wat zou je zeggen, wat zijn de belangrijkste barrières geweest die je op je pad hebt gehad?
Dat is wel leuk dat je dat vraagt. Want ik had toevallig vanmorgen had ik nog een aandeelhouder. De man van een ton had ik aan de telefoon. En we zitten nu eigenlijk op een T-splitsing van oké, we willen iemand in dienst. Willen we toch iemand al erbij als founder? Nou, dat is echt al een T-splitsing, dat is gigantisch.
Ja.
En toen zeiden we tegen elkaar, als we hadden geweten wat we nu weten... Ja. Hadden we eigenlijk veel sneller, eigenlijk vanaf het begin af aan... een team willen vormen met een bouwer die gelijkwaardig is aan de sales... en die gelijkwaardig is aan, noem het de jurist of iemand die de algemene dingen doet. En als je die drie hebt, dat lees je vaker in boeken, zo'n drie eenheid, dan zit je gewoon toch wel heel erg goed. En
wie ben jij trouwens in die drie eenheid?
Ja, ik ben ze nu ongeveer... ik ben niet de techneut, maar de rest ben ik wel.
Ja, okay.
Ik heb eigenlijk vanaf begin af aan elke keer gewerkt met bedrijven. En wat je ziet, is dat bedrijven het een supergoed idee vinden. Die gaan lekker aan de slag, die moet je betalen. Op een gegeven moment zeggen ze, dit is de afrekening, zeg je, ja, maar daar zit nog een bug en dat is nog, moet eigenlijk nog anders en die knop moet eigenlijk geel. Ja, dan loop je leeg, want dat wordt, dat is uurtje factuurtje. Ja. En ik zou er nu voor kiezen om dat anders in te steken. Dus als je een goed idee hebt, zorg dat je een goede techneut, dat ben je dan vaak zelf, hè, de student hier van Novi, dus die heb je al in huis. Zorg dat je een goede sales hebt, iemand die gewoon goed kan aangeven... Hoe gaan we het verdienen? Die niet alleen het kan verkopen naar buiten toe, naar de consument of naar je klant, maar ook kan zorgen voor funding. Want funding, daar kunnen we het ook nog over hebben, dat is ook nog een hele andere tak van sport. En iemand moet het reilen en zeilen, gewoon alles wat erbij komt kunnen pakken.
Ja.
Dus zorg dat je die drie in huis hebt en wees gelijkwaardig. Want je merkt dat als je op een gegeven moment toch ook weer moet lobbyen voor financiën... Hè, dus je wil investeerders trekken, dat ze allemaal dan zeggen van... oké, maar wie zijn jullie dan? Of heb ik het alleen maar met één iemand te maken? En
ja.
Zit je kennis in je bedrijf? Of heb je die kennis eigenlijk altijd gehaald van buiten? Dat zijn allemaal wel belangrijke dingen om...
Terwijl je in het begin misschien denkt, ja, ik moet het ook bij me houden...
Ja, dat is ook zo. Je wil het in eerste instantie zelf doen. In ieder geval, ik had zoiets van, eerst maar eens even zorgen dat er een app is. Nou, die was er vrij snel. Ik denk dat we binnen 3 maanden hadden we een app. Dus dat was wel heel fijn.
Lekker door in mijn lijstje.
Ja, in mijn lijstje ging dat hard. Nou, we hadden het voordeel van de tijdsverschil. Dus ook misschien nog een leuke anekdote. Ik zat dan in mijn lijstje bij het front-end team... En Maleisië heeft een tijdsverschil natuurlijk van 6-7 uur. Dus het is daar 6-7 uur later. Dus ik begon daar 's ochtends lekker te werken. En aan het einde van de dag gooide ik het eigenlijk over de schutting richting Nederland, waar het back-end team zat. Nou, die konden dan lekker, als ik lag te slapen, lekker doorwerken aan de back-end. En vervolgens werd ik 's ochtends wakker en dan had ik daar de feedback weer van. Dus dat was best een hele snelle cyclus. Ja. Dus dat is
24 uur cyclus.
Dikke tip, inderdaad.
Ja, jij noemt, en ik denk als mensen beginnen te denken over misschien moet ik wel een start-up gaan beginnen. Zal bij de meeste mensen in hun hoofd de grootste barrière zijn. Dan moet ik funding gaan regelen. Moet ik daar ook kapitaalmarkt op, om het maar zo te zeggen.
Ja, dat klopt. Ja,
je had een makkelijke start, maar ik kan me ook voorstellen dat je redelijk snel tot de conclusie kwam met die ton ga ik het niet redden.
Ja, dat klopt. Je komt er op een gegeven moment achter van wat willen we nog? En hebben we daar genoeg geld voor? Dus dan is het kijken hoe gaan we dat doen. Wij hebben er toen voor gekozen om via Simbit, een platform om daar eens aan te kloppen.
Dat is crowdfunding, denk ik.
Dat is crowdfunding. Een van de belangrijkste redenen waarom we voor hen destijds hadden gekozen, dat is omdat ze comfortable loans hebben. Dat houdt in dat mensen investeren in je product, of in je bedrijf. En dan kunnen er twee dingen gebeuren aan het eind van die investeringscyclus. Of zij worden aandeelhouder door middel van een stak. Hè. Dus al die mensen die investeren, dat wordt ondergebracht in één grote groep. Ja. Die worden aandeelhouder. Of het bedrijf is dusdanig financieel krachtig dat je kan zeggen, we betalen het terug met de rente die we overeens zijn gekomen. 5 jaar, 4 jaar daarvoor. Nou, dat geeft je als bedrijf best wat vrijheid. Dus dat hebben we gedaan. Het is sowieso goed om iets van een crowdfunding een bank ernaar te laten kijken. Want die zagen je volledig door. En dat is gewoon heel erg goed. Die zijn heel scherp. Wat voor aannames heb je? Heb je die aannames al getoetst? Zo niet, waar heb je ze dan vandaan? Hè? Want je mag best een aanname hebben als het vanuit literatuur komt. Ja. Maar het moet wel goed onderbouwd zijn. En dat helpt gewoon heel erg goed. Gewoon alleen al voor ons was het de markt even uitkristalliseren. De babymarkt. Of hoeveel babytjes hebben we het nou per jaar hier in Nederland? Dat zijn 170.000.
Om precies te zijn.
Okay. En het groeit, corona, dus het groeit ook. Mensen hadden niks te doen, dus het groeit ook nog. En dat is gewoon belangrijk, dat je gewoon goed kijkt van hoe ziet het businessmodel eruit? En dat iemand echt gewoon knijterhard daarop ingaat. Dat houdt jezelf ook wel echt heel scherp.
Jullie hebben dus via crowdfunding dan een deel gedaan. Daar zijn natuurlijk ook wel wat verschillen in nog. Hè? Ik denk dat Simbit alweer iets anders is dan mensen die het via Kickstarter doen bijvoorbeeld. Hè? Dan doen ze het vaak ook om al gelijk een eerste user group te hebben.
Ja, klopt.
Hoe zit dat bij
Nou, wij hadden al wel een app. Wij hadden een werkende app. Dus wij konden best wel wat laten zien van wat we al hadden gedaan, wat we al hadden gerealiseerd. Bedrijven die graag met ons wilden samenwerken, die in die markt zitten. Dus dat maakt natuurlijk ook altijd wel heel veel uit. Dus dat scheelt.
Ja, dus maken denk ik dan voor de mensen die erin stappen eigenlijk wat meer een investeringsbeslissing.
Ja, dat klopt.
Ook wat hogere bedragen.
Nee, dat hoeft niet hoor. Want wij hebben mensen gehad die echt 20 euro. Nou ja, 20 euro konden. Je kon vanaf 20 euro inleggen. Dus je had er een paar die lekker 100 euro deden. Maar je had ook mensen die 15 of 20.000 erin hebben gelegd. Maar kijk, heel veel crowdfund bedrijven. En ik denk dat je als beginnend ondernemer daar wel een beetje voor moet waken. Is dat crowdfund bedrijven heel erg roepen van wij hebben een enorm netwerk met investeerders. Maar ze vragen vaak in eerste instantie de 30-40% van het bedrag wat je wil binnenhalen. Dat vanuit je eigen netwerk moet komen. Ja. En dat is flink. Dat is bij ons goed gelukt, maar let daar wel op. En kies gewoon eventjes goed welk bedrijf je heen gaat.
En vaak zeggen ze dan bij zo'n financieringsronde, begin bij familie en vrienden eerst.
Dat is ergens ook wel heel goed. Want het is natuurlijk heel makkelijk om bij mensen die je niet kent om geld te vragen. En bij mensen die je kent is dat, dan moet je toch wel drie keer
nadenken.
Ja, dat is ook zo. Ja.
En dat is ook, mijn familie, vriend, bedoel, in je eerste directe kring ben je dus met een pitch onder je arm. Ga vertellen, jongens, dit is wat ik ga doen.
Ja.
En ik heb geld nodig.
Ja.
Lijkt me ook eng.
Dat is op zich eng. Anderzijds ook heel erg leuk. Ja, dat vond ik wel. En met name een groot deel van onze vriendenkring, die hebben zelf kinderen. En die vonden het, en die vinden het ook gewoon heel erg leuk dat we dit doen.
Ja.
Die zeggen dan ook van, oh, wat tof dat je dit doet. En die erkennen het probleem. We hebben ook gebruik gemaakt van die vriendenkring, ook met het testen. En onze vragen die we sturen naar ouders, die hebben we natuurlijk ook getest. En dat was met name vrienden die zeiden, ja hoor, stuur maar door. Dus dat is heel erg leuk. En dat je dan gaat geld lenen, dat is zwaar. Dat moet je goed kunnen scheiden. En er zijn ook wel, denk ik, familieleden geweest die we juist niet op de hoogte hebben gebracht. Omdat je denkt, nou, doe maar niet. Je maakt daar wel een afweging in. Wie wel en wie niet. Ja.
En dat noem je dan vaak de seedronde. Dus, ja, dus het ophalen van je eerste, laten we zeggen, je opstartkapitaal. Ja. Jullie draaien nu break-even. Is dit het punt dat er de volgende serie gaat volgen?
Ja, daar zijn we nu, zitten we middenin. Eigenlijk in te kijken van oké, hoe gaan we de volgende funding doen? Dus dat staat uit en dat is heel spannend. Dat moet ik heel eerlijk zeggen. Want,
en die is voor opschaling bedoeld?
Ja, die is voor opschaling bedoeld. Maar ook natuurlijk toch ook voor het product. Hè, want we willen nu toch wat andere dingen in dat product. We willen het uitbreiden, want je moet toch altijd kijken van leuk, een abonnement. Maar ik krijg, en dat is ook altijd leuk, on the spot krijg je natuurlijk allerlei ingevingen van klanten die roepen, ja, ik wil toch eigenlijk ook een babyboekje kunnen afdrukken. Oké, dus we moeten toch iets kunnen afdrukken. Nou, dan moeten we wel bouwen. En dat, ja, maar hoe werkt dat nou? Dus ik heb met een van de grootste fotoboekenbedrijven gezeten, met de CEO. En die zei, ja, ik vind dit wel tof. Dus als jij zorgt voor een goede link, dan kunnen wij dat wel drukken voor jou. En dan krijg je gewoon een fee. Nou, dat is weer een nieuw verdienmodel. Dus één iemand, toen ik begon, heeft iemand tegen me gezegd, Laar, je begint nu met een idee en dit idee is superleuk, maar geloof me, over een paar jaar is dit idee toch vervormd. Ben je toch iets anders aan het doen dan wat je nu in je hoofd hebt. En dat klopt, we zijn rustig aan het vormen naar een ander concept.
Ja, maar een hele heftige pivot omdraai hebt er niet in gezeten.
Nee, dat
hoeft. Dus het meandert.
Ja, nou, misschien komt dat nog.
Okay.
Misschien komt dat nog. We zitten ook nog wel met verdienmodellen, met advertenties bijvoorbeeld. Hè. Je leest vaak dat apps bestaan bij de gratie van advertisement.
Ja.
Nou, ook daarin zijn wij nu, in het begin had ik zoiets van, nee, dat wil ik helemaal niet. Nou, dan ga je toch aan je klanten vragen van, hoe zou je dat nou vinden als je je app opent en je krijgt in één keer een reclame?
Pampers.
Nou, precies dat. Toen zeiden ze, nou ja, als het voor een snackbar is, nee. Maar als ik voor Pampers, ja, heel graag.
Ja.
En dan ga je ook weer nadenken van, oké, dus misschien moet ik daar niet zo strak in zijn. Misschien moeten we dat wel gewoon doen. En dan wordt het natuurlijk hartstikke interessant. Want dan ga je in één keer een lijst met bedrijven van welke bedrijven wil je dan aantrekken. Wat past dan een beetje bij ons? Is dat inderdaad de goedkoopste Pamper-fabrikant? Of wil je juist een beetje high-end? Dus je gaat gewoon weer een andere markt bedienen.
Het zou ook een optie zijn om te zeggen van, nou, we laten die kapitaalmarkt even, we trekken geen extra kapitaal aan. We gaan dat gewoon helemaal organisch doen.
Zou ook nog kunnen. We groeien op een of andere manier dus lekker zonder dat we ook maar iets nu aan marketing doen. Dat vinden wij zelf verbazingwekkend, maar prima. Maar onze eerste prioriteit is nu toch echt wel, we willen gewoon wat dingen in die app anders. En we willen iemand erbij. Iemand die zegt, oké, ik ga dit oppakken.
Ja, helder. Nou, vertelde je al wel iets over dat jullie businessmodel en ook het concept toch wat begint te meanderen. Hè, wat andere vormen begint aan te geven. Veel start-ups, dan ben je ofwel van de school van, we gaan zo snel mogelijk live en we gaan zo snel mogelijk allerlei fouten maken, kijken welke gat we vallen, zodat we dat vervolgens kunnen aanpassen. Een snelle manier om te groeien, waarbij ook met name dat telkens zoeken naar een andere vorm en andere businessmodellen centraal staat. Je hebt ook een school die zegt, nee, we gaan het heel netjes voorbereiden. Dan navigeren we zo geleidelijk aan telkens naar een volgende fase.
Ja. Ja, ook wel interessant dat je dat zegt. Ik heb tijdens Your Epic een cursus gedaan, Scrum. Super belangrijk, hartstikke handig om te hebben. En op een gegeven moment toen dacht ik, ja, dit is natuurlijk hartstikke leuk om gewoon ongelimiteerd te zeggen, nou, we doen lekker sprintjes van 2 weken.
Mm-hmm.
En ja, als we uiteindelijk na een jaar nog steeds geen product hebben of het is nog niet af, ja, maar dat is dan maar zo. Maar zo werkt het natuurlijk niet als je niet ongelimiteerd geld hebt. Je moet op een gegeven moment wel zeggen van, nou ja, hiermee wil ik live. Maar ik ben er wel voor dat je zegt van, en dat wil ik eigenlijk dan. Dus dat je toch zegt, half februari wil ik iets hebben. En Ik zie dat we nu in die techwereld wel heel erg vrijblijvend worden van... we gaan het per sprint gewoon bekijken. Het is leuk als je dat tegen je klant kan zeggen, maar ik merk dat klanten ook dan zeggen van... ja, maar ik wil wel een bepaalde zekerheid dat er dan half, weet ik wat, september wel wat staat. Dus die spagaat, ja, het is een beetje... Ik ben daar niet helemaal van om het zo vrijblijvend...
Toch meer... georganiseerd.
Je moet wel, er moet wel een bepaald commitment zitten. Mm-hmm. Ik vond dat het hele scrum verhaal, zeker sta ik erachter. Alleen er moet wel op een gegeven moment iets zijn. Er moet wel een product komen uiteindelijk. En ik zie het ook bij mensen.
Maar moet dat product helemaal af zijn voordat je het live zet?
Nee, dat hoeft het niet. En je kan van tevoren natuurlijk ook je MVP bepalen met elkaar. Ja. Alleen wat ik merkte is
Minimal viable product.
Ja, ja, inderdaad. Wat ik merkte is dat je gaandeweg, dat je bij Spering 3 al gaat morrelen aan dingen. Wat ergens heel goed is, maar alles schuift dan toch wel weer op. Mm-hmm. Dus daar ben ik dan niet. Daar was ik dan nooit zo blij mee.
Maar dat suggereert ook dat je gewoon in je hoofd een duidelijke route hebt van waar het heen moet de komende tijd.
Ja,
en dat je dus ook ingewikkeld vindt als daar tussentijds al te veel aan gemorreld wordt, zoals jij dat zegt.
Ja, kijk, ik weet inmiddels, maar dat is denk ik omdat ik het zelf heb opgezet en omdat ik degene ben die met de klant praat, weet ik wat klanten fijn vinden aan het product. En ik weet ook wat ze niet fijn vinden aan het product. En op het moment dat... techneuten dan zeggen van ja, maar dat is niet zo erg. Hè? Dat ik zeg van ja, we moeten dit en dit doen. Ja, maar dat vinden mensen niet zo erg. Dan denk ik van nou, ik ben degene die de mailtjes beantwoordt van de klanten die zeggen dit doet het niet. Dat is dus best wel vervelend. En dus het is ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Er zit gewoon een verschil bij ons, althans tussen de techneuten die het aan het bouwen zijn en die dingen zien die ik zeker niet zie. En ik die klantcontact heeft. En je moet wel echt met elkaar blijven praten om goed dat te kunnen doen. Mm-hmm. Want die klanten die geven niet voor niets wat aan. En soms dan is dat een hele ingrijpende change bijvoorbeeld. Ja. En dan zeggen technologie, ja, maar daar hebben we nu geen tijd voor. Ja, en eigenlijk moet je dan zeggen, ja, dan moeten we even stoppen. Want dat moet wel nu eerst gebeuren. En toch niet eerst die andere kleinere dingetjes.
Ja, ja, dus jij beschrijft ook een beetje de frictie die er kan zijn tussen gewoon een backlog... Ja. Een werkstroom van de afdeling techniek. En tussen het gevoel, ja, het sentiment dat jij proeft als je gewoon met klanten praat en hoort waar ze tegenaan lopen. In jullie besluitvorming, welke rol speelt data? Welke rol speelt data erin? Ik bedoel, in welke mate proberen jullie dat mee te laten wegen in de beslissingen die jullie maken?
Ja, zoveel mogelijk. Natuurlijk, als het er is. Dat is ook een mooi verhaal, denk ik. Toen we marketing gingen doen, onze eerste echt grotere marketingcampagnes. Dat was net in de periode dat er besloten was dat die cookies anders moesten. De hele privacywetgeving die ging op de schop toen in maart. En we konden mensen niet meer goed tracken. En dat is gewoon verschrikkelijk lastig. Dus we hadden een extern bureau, een marketingbureau. Die hadden allemaal mooie campagnes uitgezet. En op het moment dat mensen gingen klikken op een leuk fragmentje van ons, dan gingen ze de App Store in en dan waren ze eigenlijk kwijt. Dan wisten we niet of diegene nou uiteindelijk ging kopen of niet. Nou, dus je probeert dat wel zo goed mogelijk in kaart te brengen om die conversies te kunnen berekenen. Dus data is super belangrijk, maar we zien ook dat wetgeving het gewoon niet altijd mogelijk maakt om eigenlijk te optimaliseren daarin.
Ja. En dat is het wordt steeds moeilijker.
Het wordt steeds moeilijker en dan zie je grote bedrijven dat wel gewoon lekker doen. En dan dat is wel eens zuur, maar dat is een bedrijfskeuze. Ga je daarin mee of lap je
het
een
beetje aan? Ja, precies. Ja, maar het vraagt misschien ook wel wat creativiteit van de ondernemer om dan nieuwe wegen te vinden om...
Ja, dat is zeker zo. We proberen gewoon veel meer met codes dan te werken. Dat als mensen een code intikken, dan krijgen ze wat korting. En dan weet je in ieder geval, ze komen van de 9 maanden beurs in ons geval dan. Ze komen vanuit de ouders van nu, van het editie zwanger. Dus zo krijg je wel een beetje een idee. Maar ja, data is gewoon natuurlijk super, super belangrijk. Ik weet nog dat we begonnen en dat we een knop hadden dat je kon inloggen natuurlijk met Facebook. Nou, een no-brainer natuurlijk. Maar op een gegeven moment zeg ik van laat nou eens zien hoeveel mensen er via Facebook inloggen. Nou, dus dat werd naar boven getoverd. En dat waren er heel erg veel. En toen dachten wij van, hè? dat is raar. En toen zagen we op een gegeven moment dat er meldingen kwamen dat die knop het eigenlijk helemaal niet deed. Maar we zagen wel dat er op de knop getikt werd. Dus ik had de data van, er wordt heel vaak op die knop getikt. Maar ik zag die mensen niet terug in ons registratieverhaal. Mm-hmm. Ja, dat zijn van die dingen. Dat zie je alleen maar doordat je echt naar de data gaat kijken. En ja. Het liefst elke knop in je app wil je gewoon kunnen tracken.
Ja.
Wat mensen doen, of ze erop klikken en of dat dan uiteindelijk ook doorgaat in je proces.
Ja, helder. Met de T-splitsing waar jullie nu net op staan, ook de situatie die jij beschrijft. Dat forceert jou denk ik nu ook omdat je zo meteen met investeerders moet gaan praten, heel goed na te denken over waar gaan we de komende 5 jaar naartoe.
Ja.
En daar zijn waarschijnlijk een aantal scenario's, maar kun je ons een klein beetje meenemen in die scenario's? Wat zijn jouw ambities?
De ambitie is eigenlijk dat zoveel mogelijk kinderen straks, als ze volwassen zijn, een eigen tijdlijn hebben. Dat is natuurlijk wat het is. Wij zijn nu nog in Nederland. De app is in het Engels en in het Nederlands. Maar we willen dat eigenlijk zo snel mogelijk uitrollen richting Europa en verder. Dus dat is ambitie 1. Ik zou het mooiste vinden om gewoon een goed team te hebben met techneuten. Om juist heel erg data gedreven, met growth hacking, om die app gewoon heel goed en heel strak te krijgen. Dat je ook echt als een malle kan groeien. En uiteindelijk is het toch wel een exit. Er is al een bedrijf geweest dat in de mediawereld zit, die dit heel interessant vindt. Want hoe tof is het dat zij ouders kunnen bereiken middels een app om producten te gaan pushen. Dus er zit gewoon enorm veel potentie in.
Binnenkort nog een producent van fotoboeken die erg geïnteresseerd lijkt te zijn.
Zeker. Ja, zeker. Ja, dat ook. En dat willen we ook. Want we willen gewoon uiteindelijk zien we dat ouders ook iets fysieks willen hebben. Ja, en fotoboeken, ook die wereld verandert. Ja. Ik bedoel, je kan op een gegeven moment kon je met je telefoon over een QR-code in een fotoboek. Nog onder een filmpje te spelen. Ja, dat wil je. Je wil gewoon eigenlijk dat een kind straks een VR-bril op heeft of een volwassene en door zijn eigen kinderkamertje weer kan lopen. Hoe tof is dat? Dus er gebeurt genoeg. En je kan het product nog zo verschrikkelijk uitbreiden.
Is die exit die jij beschrijft, was die gelijk vanaf het begin, was dat het doel?
Nee, ja, dat is grappig dat je dat zegt. Ja. Nee, eigenlijk helemaal niet. Dat is iets wat mensen tegen mij zeiden. Die zeiden, ja, je moet hem gewoon gratis maken. Je moet gewoon zorgen voor heel veel gebruikers. Dat is ook een manier. En ik dacht in het begin nog heel idealistisch. Nee, het is mijn kindje. Het moet weer heel rustig en zorgvuldig. En, ja, en nu zien wij ook wel dat we waarschijnlijk in andere landen gewoon wel gratis gaan. Omdat je inderdaad gewoon ontzettend veel gebruikers wil hebben. Punt. Maar je moet, de schoorsteen moet ook kunnen roken. Dus dat vind ik ook zo grappig hier. Dat ik sprak met een docent van, ja, wat zijn nou de hostingkosten? Wat zijn je licentiekosten? Dat moet je ook wel allemaal even weten. En ik vind het ook wel belangrijk dat je als aankomend programmeur daar een gevoel voor gaat krijgen. Want het is natuurlijk leuk als je kan zeggen van ja, ik programmeer dat wel. Maar het is ook mooi als je wat meer kan adviseren op een gegeven moment. Van nou, we hebben het geprogrammeerd. Het kost zoveel om het in de lucht te houden. Je hebt ongeveer dit aan maintenance nodig. Elke update, die wil je toch wel even pakken. En dat was ook voor mij allemaal nieuw natuurlijk. Dat we Apple hadden en dan had iOS weer een update. Nou, dan was onze app natuurlijk weer aan gort. Nou, dat moest dan weer gedaan worden. Moet je allemaal inbouwen, ook in je schema's. Van oké, daardoor duurt het allemaal langer. Maar het is goed om je daarvan bewust te zijn, denk ik. Ja.
Ja. Ja, en je zou kunnen denken van als ondernemer. Heb je alle tijd nodig? Ik bedoel, dat is een druk bestaan over het algemeen. Wij kennen elkaar omdat je bij Novi ben je een bootcamp aan het doen.
Ja, klopt.
Waarom leek dat voor jou dan op een gegeven moment een logische stap?
Nou, ik merkte dat ik het gewoon toch wel heel erg tof vond om veel meer te weten hoe iets werkt. En ik zag die techneuten dan lekker bezig en dan dacht ik van ja, maar volgens mij vind ik dit ook leuk. Want die zaten dan te graven en dan zaten ze al naar het scherm te turen. Waarom werkt dat niet? En dan ging ik erbij zitten en dan was het voor mij een abracadabra natuurlijk wat ze zeiden. En dan dacht ik wel vaak van, volgens mij snap ik dit wel, maar ik moet me even goed in kunnen verdiepen. Nou, en vandaar dat ik hier terecht ben gekomen. Ook gewoon voor Your Epic hoor, want ik merk dat er best wel veel dingen zijn die ik nu moet uitbesteden, waarvan ik denk, nou, dat kan ik wel. Dus dat is ook wel heel erg bewust mijn doel van oké, ik ga dit doen. En er zijn gewoon een paar taken die wil ik gewoon kunnen doen.
Is dat niet ook het gevaar voor jou? Ik bedoel dat je zometeen te veel zelf aan het doen bent?
Ja, maar misschien kan ik andere dingen dan wel weer uitbesteden. Ik vind bijvoorbeeld administratie heel stom.
Ik ken ook niet zoveel mensen die dat heel leuk vinden, maar...
Ja, nee, dus dat vind ik echt verschrikkelijk. Al die btw-ergjes, dat soort dingen meer. Dus, ja. Maar goed, ook dat doe je. Kijk, als start-up doe je eigenlijk alles zelf. Mm-hmm. En je doet het met ook, de mensen om je heen die betrokken zijn bij Your Epic. De een kan dit beter, de andere kan dat. En ja, je moet gewoon zorgen dat je goede mensen hebt. En dat je kan vertrouwen op de mensen die je verder helpen. Want ook dat is natuurlijk af en toe wel eens spannend. Hè? Als je je hele hebben en houden vertelt en je bent eigenlijk bang dat iemand weggaat. En dat gebeurde wel eens, dat iemand dan weggaat. En dat je denkt, oh, gaat hij het zelf doen? Ik bedoel, apps, het is natuurlijk allemaal hartstikke kopieerbaar.
Ja.
Dus de enige manier voor ons om een stuk garantie te hebben is toch gewoon nog steeds de enige zijn die dit doen.
Mm-hmm.
En hele toffe vragen, want bij ons gaat het met name om de opdrachten die wij ouders sturen. En zorgen dat dat ook echt je meerwaarde is. Want het is natuurlijk altijd kopieerbaar.
Ja.
Technologie.
Ja. En in al die dingen die je dan doet als leider of van Your Epic, als zeg maar...
Founder,
ja, dat bedoel ik eigenlijk. Wat zijn dan de dingen waarvan je zegt, nou, daar voeg ik echt het meeste waarde toe? Dat zal ik niet kunnen uitbesteden.
Verhaal vertellen. Het grappige is dat wij met wat grotere bedrijven natuurlijk hebben gesproken. En dan nam ik altijd een van de twee mee, Willem of Wouter, voorheen van Piek Fijn. En Willem, die, ja, dat is gewoon...
Dit zijn aandeelhouders.
Aandeelhouders, maar ook techneuten.
Okay.
En wat ik zag is dat, kijk, ik kan uiteindelijk het verhaal brengen van waarom ben ik dit begonnen. Ik kreeg dat babyboekje van mijn moeder handgeschreven met hele mooie verhalen erin. En mijn droom is ook dat elk kind dat straks heeft en lekker door zijn eigen tijdlijn heen kan. En niet alleen zichzelf hoort, maar ook juist zijn ouders hoort. Juist dat slaapliedje. Want er komt een dag, dan ben je er als ouder niet meer. En dan is het toch wel heel tof als je kind op play drukt en die hoort dan je stem. Hmm. En dat is iets wat dat voel ik heel erg. En dat merk ik dat de jongens dat niet zo kunnen vertellen.
Kan dus, me zo voorstellen.
Ja, dus ik denk dat met name is. Dat daar zit wel echt mijn meerwaarde. Kijk, in het reilen en zeilen. Ja, je kan alles leren, toch? Wat dat er gaat. Je moet wat ondernemend zijn. Dat is, maar dat zijn we eigenlijk allemaal. Dus, maar je moet ook durven. Gewoon lekker doen.
En toch is het dan wel nu het moment dat je denkt... Eigenlijk een beslissing die je misschien eerder had willen nemen. Maar ik moet er iemand bij hebben.
Ja.
Spannend.
Superleuk.
Wat voor soort persoon? Ik bedoel, het is een techneut. En hij moet ook een beetje ondernemerszin hebben. Dat weten we dan nu.
Of zij.
Of zij, oh, ja. Heel goed. Maar aan wat voor soort persoon zit je te denken?
Nou, het is wel fijn als iemand wat affiniteit heeft met het product.
Mm-hmm.
Ik merk eigenlijk dat iedereen het heeft. Want wat ik zei, niet iedereen is ouder. Maar wel iedereen is kind.
Mm-hmm.
En als je een beetje naar jezelf kijkt van je kinderjaren, wat je leuk vindt, dan heb je er eigenlijk meteen een gevoel bij. Dus dat is één. Iemand moet ondernemend zijn. Het is iets heel visueels, hè, onze app. Dus gevoel voor styling is toch wel heel fijn. Dat wisselt ook wel eens per techneut. Je hebt techneuten die echt... daar helemaal geen gevoel voor hebben. En dan kreeg ik ook wel eens een mailtje. En dan zei ik van, ja, maar dat moet grijs. En dan kreeg je een mailtje terug van de techneut. Er zijn 50 tinten grijs. Dan dacht ik, oké, nee, hier heb ik geen zin in. maar ja, Wouter, daar heb ik het heel erg mee getroffen. Want ja, die had wel weer heel veel gevoel voor styling. Dus daar ben ik wel naar op zoek. Ondernemend. Ook niet te bang zijn om nieuwe dingen te opperen. Vieze dingen, zoals advertenties.
Mm-hmm.
Weet je wel, dat is in eerste instantie denk je, nee, bah.
Advertenties en kinderen.
Ja, advertenties en kinderen.
Hele ingewikkelde combinatie.
Ja, verkopen van data.
Ja.
Dat was echt een no-go in het begin. En nu is het echt een soort van, oh ja, misschien moeten we dat wel even doen. Dus iemand moet niet te bang zijn.
Dit is ook een sparringspartner dus.
Ja, zeker. Mm. Ja, iemand moet wel gelijkwaardig worden op een gegeven moment. Kijk, dat is, daar hebben we allemaal het meeste aan.
Maar dan betekent ook dat de besluitvorming, dat je het niet meer alleen voor het zeggen hebt.
Nee, vind ik ook helemaal niet erg.
Oh.
Nee, helemaal niet. Kijk, in basis ligt het product er. Dus wat dat er gaat, is dat prima. En kijk, we gaan er ook niet een heel ander product van maken.
Nee.
Dus wat dat er gaat, ben ik daar niet bang voor. En als iemand een goed argument heeft om links te gaan, dan gaan we links. Dat is juist, nee, vind ik prima.
Hmm. En hoe lang loop je al met de gedachte rond dat er eigenlijk zo iemand zou moeten komen?
Nou, eigenlijk al een jaar, want we hadden iemand. Maar helaas is diegene afgehaakt. En dat is en dat kwam, dat kan ik ook wel vertellen, want dan weten we meteen hoe dat werkt. Dat was een ZZP'er. En ZZP'ers die hebben meerdere klanten. En dat betekent dat als er een klant even in de shit zit en capaciteit nodig heeft of watsoever, ja, dat gaat gewoon altijd voor Your Epic, een bedrijf dat, waar je voor aandelen zit of wat misschien nog in een start-up fase zit. Grotere betaalde klant, ja, dan leg je het eigenlijk af als klein bedrijfje. Ja. Dus wat dat er gaat, hebben we gewoon liever iemand die zegt, ja, ik vind dit een fantastisch idee en ik ga ervoor. Er zit verschrikkelijk veel potentie in. Financieel ook natuurlijk. Als je bedenkt dat alleen al in Nederland 170.000 kindjes per jaar worden geboren.
Laat staan in Vietnam.
Laat staan in Vietnam of in China, ja.
Ja, en, want daar zijn je app-downloads nu al gaande natuurlijk in Vietnam. Ja, maar die zijn allemaal weer weg waarschijnlijk.
Ja, die zijn allemaal weer weg. Dat hebben we meteen natuurlijk gekild.
Ja,
dat was niks. Maar wat jij zei, over 5 jaar. We willen in ieder geval overseas en zorgen dat we mooie samenwerkingen hebben met bedrijven. Ja.
Is het lastig om zo iemand te vinden?
Heel lastig.
Het is al lastig om een techneut te vinden, maar dit is ook alweer een techneut met een heel specifiek profiel.
Ja, dat klopt wel, ja. Ik vond het wel, het lijkt mij heel leuk, niet een enorme voorkeur, maar het lijkt mij ook wel heel leuk om een vrouw aan boord te hebben, want ik zit nu met een paar mannen.
Spoeling wel nog iets dunner.
Nog iets dunner, zeker. Ja, dat is waar. Maar zoeken kan altijd. Hè? Ja. En proberen kan altijd. Dat lijkt me gewoon heel erg leuk om dat te doen. Er is tot op heden binnen Your Epic nog geen vrouwelijke techneut geweest. Heel af en toe een student die voor Piek Fijn destijds werkte, voor bedrijven waar we samen mee werkten. En je ziet dat daar toch, dat is gewoon leuk ook. Is ook gewoon, dus voor het evenwicht ook belangrijk, denk ik.
Lijkt me ook een goede connectie met het product.
Ja, onze gebruikers zijn ook eigenlijk meer vrouw dan man, moet ik heel eerlijk zeggen.
Ja.
Dat is ook data wat we hebben.
Ja, maar dat kan ik me goed voorstellen.
Ja.
Die zijn dat is ook denk ik een ander soort binding met dit soort thema's bij vrouwen
klopt.
Dan bij mannen.
Nou ja, en ook hierin dachten wij eerst van misschien omdat het een app is. Mannen houden helemaal niet van knippen en plakken met plakboekjes. En dit is dan een app, is wel stoer.
Spreekt mij wel meer aan dan het Nijntje album. Wat ik zo eens in zoveel tijd toch een paar stichtelijke woorden in moet schrijven.
Ja, kijk, zie je. en wat we natuurlijk ook heel graag willen is op een gegeven moment een dergelijke versie maken. Maar dan voor grootouders. Want wij stellen nu de vraag aan ouders. Hè, van wat herken je van jezelf? Of maak een foto van de kinderkamer. Maar het lijkt mij ook wel heel leuk om een app te maken. Eigenlijk hetzelfde principe. En dat grootouders vragen kunnen beantwoorden.
Ja,
dus
heel
dat
verstandig.
Je als. Ja, dat lijkt me heel leuk. Want
als je kinderen krijgt, krijg je er ook gelijk twee andere ouders bij. Hè?
Juist. Ja. Dus zoiets, waarom niet? Dus we zijn volop bezig om ook daar eens naar te kijken.
En als we er nou van uitgaan dat die toekomstige compagnon nu luistert.
Die luistert zeker.
Ja, zouden daar, als je daar nog even toe zou moeten richten, wat zou de oproep zijn?
Nou, de oproep is, mocht je de afgelopen tijd heel vaak het idee hebben gehad, ik wil gewoon ondernemen, maar ik weet alleen nog niet hoe. Dat zijn heel veel mensen die dat hebben. En dat is hartstikke leuk, want dat zijn vaak wel mensen die creatief zijn. En meld je dan bij mij en dan gaan we gewoon eens even kijken wat we kunnen doen. Want ik denk dat ondernemen is toch wel een van de belangrijkste eigenschappen die je moet hebben. Ja, en je moet natuurlijk kunnen programmeren, want anders hebben we er natuurlijk helemaal niks aan. Nee. Dus dat is natuurlijk
En waar kunnen ze, want ze melden bij jou, waar is dat? Waar melden ze zich?
Ze kunnen bij Lara Godschalk kunnen ze zich melden bij Your Epic, lara@youropic.nl. Maar via Novi ben ik natuurlijk ook, want ik ben ook gewoon braaf student hier.
Ja, we zetten je contactgegevens denk ik in de show notes dan.
Nou, heel goed.
Zijn we nog iets vergeten om te bespreken?
Ik zit te denken. Ik denk het niet. Volgens mij heb ik alles wel kunnen vertellen. Alle gekkigheid. Ja.
Voordat je gaat, heb ik nog altijd wel één verzoek. Hè? Ik zit hier onder een bord.
Ja.
Dat staat inmiddels al, begint langzaam vol te raken met goed bedoelde adviezen richting mensen. Richting jong IT-talent.
Ja.
Misschien kan jij daar een ondernemende lijfspreuk bij aan toevoegen.
Ja, dat ga ik zeker doen. En wat ik gewoon heb gemerkt de afgelopen jaren, dat alles wat je aandacht geeft, groeit. En dat is, af en toe dan heb je toch wel eens de neiging, dan verslap je met dingetjes, omdat je hoofd staat er niet naar en dan ben je andere dingen aan het doen. Ik merk het zelfs nu met de studie. Dan moet je je aandacht verdelen, maar alles wat je echt aandacht geeft, dat groeit en dat gaat goed. Dus dat is wel een belangrijke.
Lijkt me een goed advies. Lara, dan wil ik jou enorm bedanken voor het gesprek.
Dankjewel.
En ga ik de podcast afsluiten. Aan onze luisteraars wil ik vragen, vond je dit nou een leuke podcast? Deel deze dan met je vrienden en collega's. Vergeet niet te abonneren, dat helpt ons dan weer om beter gevonden te worden door anderen. Je kunt ons vinden op Spotify, Apple Podcasts en alle andere bekende podcastplatformen. Vind je het leuk om een keer gast te zijn bij Studio Novi? Check dan onze website www.novi/talentpool. Tot de volgende Studio Novi. When I'm playing.